Ik heb hier een vraag. Die bestaat uit 7 vragen. Ik doe mijn best. Hoe kan ik bijvoorbeeld blijdschap brengen als ik gewoon verdrietig ben, rouw? Als ik door Gods geest blijdschap binnenbreng, had Jezus niet meer naar de hemel hoeven te gaan om de trooster te sturen. Nou, de trooster en Gods geest, dat zijn natuurlijk twee dezelfde, hè? Gods geest is de trooster. Dus als ik door Gods geest blijdschap binnenbreng, had Jezus niet naar de hemel hoeven gaan om de trooster te sturen. Dus dat is precies hetzelfde. Hoe kan ik bijvoorbeeld blijdschap brengen als ik gewoon verdrietig ben, rouw? Ik weet natuurlijk niet wat dit voor rouw is. Ik ken iemand en zijn dochter was 21 en sprong van een flat met een bijbeltje in haar tas. Dat is rouw. Daar kan ik veel begrip voor opbrengen als voor iemand jarenlang nodig heeft om daar wat overheen te komen. Alle begrip. Ik ken ook iemand, dat is nog niet zo lang geleden, diens moeder stierf, een gelovige vrouw, 90 jaar. En die schreef, ik ben ontroostbaar. Daar kan ik niks mee. Ik ben eens in Rusland geweest om bijbels te smokkelen. En toen was net mijn vader overleden. En hij was 62, maar dat was een verhaal apart. Hij overleed mede door mijn schuld, althans zo heb ik het beleefd. En daar hadden we een Russische gids die ik onophoudelijk probeerde te bombarderen met het evangelie. Ze was jonger dan ik, geloof ik. Ja, Larissa heette ze. En ik vertelde haar over het overlijden van mijn vader. En zij zei, hoe oud was je vader? Ze zegt 62. Ze zegt, nou en? Ach, hallo. Nou lag het daar ietsje anders. Maar ik vind rouw een buitengewoon moeilijk gegeven. Omdat er mensen zijn die hun partner verliezen. En na korte tijd kunnen zeggen, ja, dit is het. Maar ik ben er nog en ik wil verder. Ik weet ook dat er mensen zijn die rouw kennen in hun leven, hun partner verliezen en nooit meer bijkomen. Die ken ik ook. Die lopen altijd met hun hoofd naar beneden. Want de partner, en die is dan ook soms ook 75 of zo geworden. Ja, dat vind ik een stuk moeilijker. Maar je kunt ze allebei niet beoordelen. En dat moeten we ook niet doen. Je moet ze allebei maar de ruimte laten. Maar ik hoop er wel voor behoed te blijven dat het zo'n danige plek inneemt. Dat zeggen mensen dan natuurlijk ook wel eens, ook als ze met rouw naar je toe komen. Dan hebben ze het over hun partner bijvoorbeeld. En daar hebben ze het dan ontzettend moeilijk mee. En dan probeer ik er wel eens achter te komen, ja, wie heeft er nou eigenlijk de grootste plek in je leven? Jezus of je partner? En als dat natuurlijk je partner is, ja, dan kom je er toch niet uit. Als Jezus de hoogste plek heeft die hij toch natuurlijk wel graag wil, dan wordt denk ik rouwverwerking toch ook wel wat meer, wat dichter bij komen. Ik wil er heel voorzichtig mee zijn, want ik weet dat mensen heel verschillend zijn. Maar pas op dat rouw ook weer niet zo'n verschrikkelijke plek inneemt dat je voor de rest van je leven niet meer functioneert. Ik zie dat om mij heen. Ik vind dat triest. Ik zie dat de goed mee omgaat en de ander gewoon helemaal niet meer leven kan. Het verlangen van God is dat de mens niet alleen is. Dan is het toch logisch als je man er niet meer is, je verdrietig bent en geen blijdschap brengt. Ja, dat is logisch. En toch? Er is toch ook, nou, dat is natuurlijk, ik ben blij dat ik niet weet wie dit geschreven heeft. Dus voor een groep kan je de dingen ietsje makkelijker zeggen dan wanneer die persoon voor je staat. Maar het verlangen van God is dat de mens niet alleen is. Dan is het toch logisch als je man er niet meer is, je verdrietig bent en geen blijdschap brengt. Ja, dat is logisch. Daar heb ik ook geen moeite mee, dat snap ik. Maar denkt u ook eens een keer aan al die, ik denk dat dit een vrouw is, al die vrouwen die nooit het geluk gesmaakt hebben om een partner te kennen. En ja, wat moet je zeggen over verdriet, over rouw? Ik heb op mijn bureau een album liggen, een groot platenalbum met 800 foto's van de Holocaust. Van 1939 tot 1945. 800 foto's van wat de Joden overkomen is. Dan zie je een jongetje met een handkar en daar ligt zijn vader of zijn moeder op en die gaat hij in een kuil gooien. Dan zie je een vader met een dood kind wat hij in een kuil gooit. Dan zie je 10 Joden op een rijtje staan met 10 Duitsers erachter. En die hebben die zelf die kuil moeten graven, die Joden. En dan worden ze neergeknald. Dan zie je een handkar vol met verschrompelde lichamen. En bovenop hebben ze nog het lichaampje van een kind kunnen gooien. Zo kan ik eindeloos doorgaan. En elke dag sla ik een bladzij om. En het is goed om ons leven ook in dat perspectief te zien. Dat geweldige mysterie, Gods volk. Ik mag zaterdag daarover spreken, naar aanleiding van hulp is mijn Psalm 121, mijn hulp is van de Heere. Ik zie op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen, mijn hulp is van de Heere. Daar kan je lekker een preek van maken. Maar de volgende tekst zegt: De beschermer van Israël sluimert nog slaapt. Dat betekent dat hij klaarwakker was in Auschwitz. Terwijl er 6 miljoen van zijn eigen uitverkoren volk vergast en verbrand werden. En hij was daarbij. We moeten toch een beetje af van ons eigen beperkte denken en proberen toch wat in een groot raamwerk van God te zetten. God was erbij en hij stak geen vinger uit. God was erbij op Golgotha, toen zijn zoon uitriep: mijn God, waarom heb u mij verlaten? En hij stak geen vinger uit. Had in één moment alles kunnen vernietigen, want hij is de Almachtige. Met die God hebben wij te maken. En dat zeg ik bewust om te voorkomen dat we straks zo God tot een soort mantelzorger maken in ons leven. Heer, ik heb zorg en ik vertrouw dat u... Het ligt zoveel groter bij God. En God heeft zoveel grotere plannen dan wat wij denken. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En ik denk als we dat wat meer gaan zien, dat onze eigen problemen wat meer op de juiste plek komen. De hulp die bij je past is Jezus. Kun je alleen bij Jezus passen als de vruchten van zijn geest zichtbaar worden? Ja. Hart, als ik het zo zeg. Hart. Je moet bij hem passen, ja. Maar je moet geen vruchten gaan proberen op te brengen, je moet in hem blijven. Dat vind ik het kostbare van het evangelie. Hij vraagt alleen maar om als een rank in de wijnstok bij hem te zijn. Je roeping is alleen maar gemeenschap hebben met hem. Als je veranderen wil naar Gods beeld, dat niet uit jezelf kunt. En dat God dat in je uitwerkt, wanneer het nog niet zichtbaar is, wat dan? Nou, je kunt daar nu mee beginnen. Toch? U bent er toch nog, degene die die vraag stelde. Dus God kan nu beginnen en daar een start mee maken. Voelt u, ik ben een tikkeltje recalcitrant als ik niet oppas. Dus het is goed als Arie straks komt, want die is veel milder dan ik. Natuurlijk heeft hij wat met mij, anders had ik nooit toe kunnen laten dat Jezus ook voor mij gestorven is. Ja, dat is waar, dan heeft hij wat met u. En dan hoop ik zo dat u doorzet dat hij zijn plan in uw leven ook echt kan waarmaken. Ik kan me niet voorstellen dat het van deze lezing de bedoeling was. Maar wat bij mij blijft hangen is dat ik niet goed genoeg ben en het ook nooit worden zal. Dat heb u heel goed gezien. U bent niet goed genoeg en u wordt het ook nooit. Ik kon nooit Gods verlangen vervullen. En toch stierf Gods zoon ook voor mij. Ja, dat is waar. Maar wat Gods Zoon zo verlangt, is dat wat u niet kunt en wat u nooit zult kunnen, dat Hij dat in u gaat doen en de weg is omgaan met Hem. Als ik te hard ben, mag Arie straks naar mij om de zaken wat te verzachten. Wat doen we nu? Zijn er nog meer vragen? Anders heb ik ze wel hoor. Weet u, een hele aardige, even om de tijd te vullen. En dan komt u straks met een vraag van uzelf nog. Tot hoe laat gaan wij eigenlijk door, Miel? 4 uur. Oh. Weet u, een vraag die bij mij en bij veel mensen opkomt is, waarom doet God zo ingewikkeld? Waarom heeft God nou niet gewoon simpelweg mensen gemaakt die niet konden zondigen? Dat was voor hem toch niet moeilijk. Had hij toch gekund, dan was die hele zondeval er niet geweest. Niet dat hele verhaal met alles wat er misging. Niet alle ellende die daar het gevolg van is tot op deze dag. God had mensen kunnen maken naar zijn beeld die niet konden zondigen. Nou, dat was voor hem heel eenvoudig. Waarom deed hij dat niet? Het antwoord is, dan zou er voor hem niks overgeschoten zijn. Want God is liefde. En liefde kan er alleen maar zijn als het vrijwillig is. Als God mensen gemaakt had die niet anders konden dan hem liefhebben, dan waren het robots geweest. Of harlekijnen, je trekt dan een touwtje en dan gaat het armpje omhoog. Maar er was voor God niks overgeschoten. Mensen die alleen maar hem konden liefhebben, wat had hij daar nou aan? Daarom heeft God dat ontzettende risico genomen. En laten we eerlijk zijn en ook hierin niet te klein over God denken. God wist natuurlijk van tevoren al dat het mis zou lopen. Durf je bijna niet te zeggen, maar God is de alwetende God. En God had de operatiekamer helemaal klaar. In Jezus Christus. Alles was in orde. Kom maar, zegt hij. En het wonder is dat de zondeval geweldige geestelijke winst oplevert. Want vroeger was het zo dat Adam en Eva als baby's moesten groeien tot alle volheid Gods. Maar toen doken ze in een gat van de zondeval. En nu zitten ze veel lager en nu is het wonder veel groter. God, zoals we dat in een lied zingen, God die zondaren in de rij van koningen zet. Dat heet genade. Gods genade, dat hij voor ons stierf, voor onze zonde, is fantastisch. En je weet, Arie heeft een boek over genade geschreven. Maar Gods genade, dat hij van gevallen zondaren mensen maakt die een hulp zijn voor zijn zoon, die genade is eindeloos veel groter. Dat kan alleen God maar bedenken. Daarom wist God wat hij deed toen hij mensen maakte die nee tegen hem konden zeggen. En ook nee zeiden. En toen werd de genade veel groter. God weet zo goed wat hij doet. En wij hebben de zondeval gemaakt tot iets van, ja, het is God een beetje uit de hand gelopen. En dan moeten we maar proberen om te redden wat er te redden valt. Wat een waanzin. Het is God nooit uit de hand gelopen. Hij wist precies wat hij deed. En hij laat nooit varen het werk wat zijn handen begon. Daarom is het zo grandioos wat hij doet. Dat hij je uit de goot haalde. Dat hij met jullie, met mij, jong als ik, die zo vaak op het kantje liep, dat denk ik zo vaak van mijzelf. Hè? De Heer zegt tegen Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft verlangd om jou te ziften als te tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden. Ik denk dat Jezus zo zeer regelmatig misschien de engelen bij elkaar geroepen heeft. En gezegd heeft, jongens, bid er voor Henk, want hij loopt op het randje. Dat is mijn heiland. Hij wist met wie die begon. En hij waagde het. Ha. Dat is genade. Daarom nam hij een risico, want wat God over wil houden is liefde. Vrijwillige liefde. Mensen die in een wereld leven waar alles ze van God afleidt, zeggen, ja, maar er is één die heeft de eerste plek. Dat bedoelde ik straks ook even met Marianne. Als ik Marjan de eerste plek zou geven, heeft ze een veel lagere plaats dan wanneer ik ze de tweede plek geef. Marjan komt er veel slechter vanaf als ik haar een eerste plaats geef. Allerhoogste wat ik er geven kan is een tweede plaats. God de eerste. Dat is wat God ook bij ons zoekt. Waar zijn de mensen in Roermond en omgeving die zeggen, Abba Vader, u alleen. Ik vind dat zo'n heerlijke uitdaging. Ook voor mezelf. Ik ben blij dat er, vertrouw ik, morgen weer een dag komt. Morgen is het zondag en dan maandag. En dan komt er weer een dag waarin ik, ja, eigenlijk elke dag. Ik geloof dat er een paar andere dingen zijn, maar bijna elke dag een flink deel van de dag gebruiken kan om bij hem te zijn. Ja, dat, zo bevoorrecht zijn jullie niet, dat weet ik wel. Ik ben gepensioneerd, ik heb het verdiend. Geld wordt overgemaakt. Er zit niemand in de weg. Zelfs mevrouw niet. Als ik in de kamer zou zitten, zou ik haar in de weg zitten. Zit ik ook niet, want ik heb een tuinhuisje. En dan begint mijn grote genieten. En ik weet wel dat dat Gods genade is. En dat dat ook op deze manier niet voor iedereen is. Maar ik wil u toch wel een beetje in die richting sturen. U thuis ook misschien wel een eigen kamer of een eigen plekje. Dat is die ontmoetingsplek met hem, met een tafel en een stoel en een Bijbel en een lamp. Dat is alles. En naar dat plekje ga je graag toe. En hij ook. En de een heeft meer gelegenheid dan de ander. God heeft mij heel veel gelegenheid gegeven. Maar ook daarvan denk ik, als iemand de tijd gebruikt die heeft, geeft God hem meer tijd. En als iemand de tijd die hij heeft niet gebruikt, heeft het voor God weinig zin om hem meer tijd te geven. Gebruikt hij ook niet voor God. Ik heb geen tijd, zeggen we dan. Dat is natuurlijk. Moet je eens kijken, dat moet je eens in de hemel proberen te zeggen. En hij verstonde. En als je gebruik maakt van een aardig plekje wat je hebt, misschien een klein zolderkamertje of wat dan ook, dan kan het best zijn dat je in de loop van de tijd meer ruimte krijgt ook. Ik ben begonnen met een zolderkamertje, koud, geen verwarming. En toen kreeg ik een kamer en toen kreeg ik een heel klein tuinhuisje. Uit het Reformatorisch Dagblad heb ik dat gekocht. En nu heb ik een heel mooi tuinhuis. Wat wou je zeggen? Een vraag.
Ja, ik heb één vraag voor je. Stel dat je een gezin hebt, hè, en met 4 of 5 kinderen. Mensen worden allemaal christelijk opgevoed, leiden naar zich aan, laat zien een christelijk leven. Maar 1 of 2 kinderen, die haken toch af. En die gaan hun eigen weg en geloven het verder wel. Waardoor ontstaat dat? Dat er 1 wel dat verlangen opbouwt naar Christus. En de ander die zegt, ja, ik heb nu toch andere prioriteiten. En die blijven ook zo, tot hun dood toe. Wat denkt u dat daar de oorzaak van zou kunnen zijn?
A, dat kan ik natuurlijk, dat begrijpt u ook wel, niet zo goed aangeven. B, het heeft in elk geval wel iets te maken met, wat hadden ze voor die tijd met hem? Hoe diep zat dat? Is daar een echte bekering en wedergeboorte geweest? Als mensen niet verder gebracht zijn dan trouw naar de kerk gaan en nog een aantal van dat soort dingen, dan wordt afhaken gemakkelijker dan wanneer je echt iets met hem hebt. Ik heb ook een keer afgehaakt in mijn leven. Dat was na het overlijden van mijn vader, een heel lang verhaal. En ik heb toen gezegd, Heere God, als u bestaat, dan wil ik u in elk geval niet meer volgen, want u kunt nooit een God van liefde zijn. Als u toegestaan hebt wat u in mijn leven toestaat, voor mij hoeft het niet meer. En het prachtige wat ik toen ontdekt heb, dat toen haakte ik los en hij niet. Dat is een heel lang verhaal als ik dat uit moet leggen, maar zoiets alsof hij me duidelijk maakt, ja, jij kan wel loshaken, maar je bent mijn kind. Jij kan wel denken dat je zonder mij kan, maar ik kan niet zonder jou. Je bent mijn kind. Voelt u? Dat heb ik toen ervaren, toen ik er niks... Ik las niet meer in mijn Bijbelbad, niet meer. Ik deed er gewoon niks meer al maandenlang. En God gaf de ene tekst naar de ander in mijn hart, die ik schijnbaar dan vroeger wel gelezen had. Toen heb ik geproefd wat genade is. Toen heb ik geproefd dat het niet afhankelijk is van mijn, maar van hem. Nou, dat is voor mij zo'n zegen geweest. Nou, ik weet niet, zijn het uw eigen kinderen of mag ik dat niet vragen? Dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Ik ga er maar even vanuit in dit geval. Maar wij komen er niet onderuit, lieve broeder. Ik heb er ook 5. En er zijn er een paar bij die de Heer heel kort bij volgen. Er zijn ook een paar die geloven het wel. Wat je doen moet in die situatie is, ik heb altijd 3 dingen in elk geval. Veel van ze houden, een goed voorbeeld zijn, veel voor ze bidden. Dat zijn de 3 dingen die ik in de praktijk breng. En praat er verder maar niet te veel over, want ze weten alles. En dat vind ik heel belangrijk, onderhoud een goede relatie met ze. Ik was pas op een begrafenis en degene die daar begraven werd, die had gezegd, als mijn kinderen een andere weg gaan, kies ik voor de relatie. Ik ook. Als mijn kinderen een andere weg gaan, kies ik voor de relatie. En ik ben God dankbaar voor de heerlijke verhouding die wij onderling hebben. Wij hebben het goed met elkaar. Alle 5 kinderen, nou, de een is wat stugger dan de ander, maar ik heb ook 2 dochters en die vliegen in mijn armen, heb ik 11 kleinkinderen, dus we hebben het heerlijk met elkaar. Maar op dat gebied moet ik ook een aderlating toestaan in mijn leven. En ik bid voor ze, gaat nooit een dag voorbij. Maar dat is ook weer zoiets, bidden, hè. Ik probeer 's morgens veel te danken, maar het eerste waar ik voor bid, als ik aan bidden toekom, dan dank ik ook voor, is voor mijn eigen vrouw. Dat vind ik een boodschap voor elke man die hier is. Het eerste waar je 's morgens voor bidt is voor je eigen vrouw. Moet je gewoon een gewoonte gaan maken. Dat is, als je 3 keer doet, kan je het niet meer laten. En voor een vrouw geldt precies hetzelfde. Het eerste waar je 's morgens voor bidt is voor je eigen man. Het wordt een ingesleten patroon. En dan ga je bidden voor je kinderen. En dan ga je bidden voor je kleinkinderen. Allemaal, er is nooit een dag waarin ik niet al die namen voor Gods aangezicht breng. En daar moet ik het mee doen. En het doet mij ook pijn. En soms zie ik lichtpuntjes van die hele kleintjes. Er was kleindochtertje van 10 jaar, die belde mij in december. Opie, wat zeggen opie bij ons? Opie. En die zit op een school waar ze dus niet van. Wilt u bij ons op school komen vertellen over geloven? Ja, dat wil ik. Heerlijk. Ik had 3 klassen. Oh, wat heb ik genoten. Ook over de feesten. Ik heb mijn eigen getuigen. Het was in Haarlem. Ik ben begonnen met het boekje van Corrie ten Boom. Wie kent deze dame? Dan was 1 jongetje die kende haar. Dus daar kon ik op inhaken. Toen heb ik het over de feestdagen gehad. En dan krijg je zulke vragen af van jongens. Wat gebeurde er met kerstfeest? En dan, wat was het volgende feest? Nou, daar kwam niemand op. Goeie vrijdag. Ik zeg, het feest daarna, Pasen. Ik zeg, waar denken jullie aan met Pasen? Pashaas. Oké, prima. Waar nog meer aan? Paaseieren. Nee, in die sfeer. Oh, wat heb ik genoten van ze. En ik vertrouw dat God er wat mee doet. Dus dat zijn ook weer dat soort dingen. Maar die relatie is onvoorstelbaar belangrijk. Laat u nooit verleiden om door deze dingen een verwijdering toe te staan. Ik zou dat wel gewoon niet kunnen. Dat zou ik afgrijzelijk moeilijk vinden. Dus hou ze dicht bij elkaar. En uw kinderen leven waarschijnlijk langer dan u. Dus wie weet wat God allemaal nog doen kan in de jaren die komen. En een biddende vader. En een biddende moeder. Vader Job bijvoorbeeld. Een biddende moeder, Jochebed, de moeder van Mozes. Hanna, de moeder van Samuel. Die deden wonderen in Gods ogen. Mogen God u daarin heel rijk zegenen, want ik voel erg met u mee. Is het tijd om? Nu? Ja, hè? Ja. Ik wil u even bedanken. U moet straks niet, dat doet u mij geen genoegen mee, u moet straks niet applaudisseren. Dat doet u maar voor Ari, die is daar erg op gesteld. Dus dat, Niet voor mij, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar ik wil u wel even bedanken. Het is heerlijk om hier te zijn. Ari zei dat al. Het is heerlijk om hier te zijn. Waarom? Omdat ik toch iets proef van zijn aanwezigheid. Dat maakt het verschil. Als hij zich verwaardigt om erbij te willen zijn, dat maakt alles anders. Voelt u, en dat heb ik wel. Ik ga straks met heel veel Daan naar huis. Ik vond u fantastisch. Ik vond u fantastisch vandaag. Nou, over die heren hebben we het ook hier mogen hebben. Ons verlangen naar God. Het verlangen van God zelf. En u weet het straks, de uitgang is daar via de boekentafel. Ik kan het niet laten, omdat ik toch, het heeft zo mijn hart. Maar ik vond het heerlijk om bij u te zijn. Weet u dat een prediker dat van tijd tot tijd nodig heeft? Om in een groep mensen te zijn waarin je merkt dat Jezus daar aanwezig is. Daarom wil ik u erg bedanken. Nogmaals, u applaudisseert niet, dat heb ik nou nadrukkelijk genoeg gezegd. Maar ik wil u erg bedanken voor alle liefde die ik van u ontvangen heb. Mogen God u heel rijk zegenen.